Gisteravond waren wij terecht in Romeinen hoofdstuk 1, waar het evangelie als zodanig geïntroduceerd wordt. Het evangelie dat besproken, uitgelegd, verklaard zal worden in deze brief aan de Romeinen. Maar voordat de apostel daarop ingaat, breekt hij zijn uiteenzetting af, feitelijk in vers 17, want zoals gezegd, dat gaat pas verder in hoofdstuk 3, vers 21. En worden in tussenliggende schriftgedeelten beschreven waarom er behoefte is aan dat evangelie. Dat is namelijk zo omdat de wereld God niet heeft willen kennen. En omdat God als gevolg daarvan de wereld heeft overgegeven, staten. Losgelaten, zeg ik populair. Maar in het algemeen heeft overgegeven met als gevolg dat de wereld gevangen zit, want dat is overgeven feitelijk, beperken tot, gevangen zit in de eigen onreinheid, waaruit men inderdaad niet kan ontsnappen feitelijk. Op één ding na, men zou gehoor kunnen geven aan het evangelie en daartoe wordt het evangelie gepredikt, niet opdat die wereld en de situatie in de wereld veranderd zou worden, maar opdat de goedwillende mens inderdaad de waarheid zou horen, een waarheid die hij niet in ongerechtigheid ten onder zou houden uiteraard, een waarheid die hij zou aanvaarden en geloven, opdat hij daardoor per definitie dus getrokken zou worden uit de tegenwoordige boze wereld, die is overgegeven tot oneerlijke bewegingen en hoe dat allemaal maar heten mocht in de rest van hoofdstuk 1. Waar men komt tot kennis van de waarheid, in de zin van dat men de waarheid als zodanig aanvaardt, hoort men dus, ik zeg weer per definitie, en anders zoekt u het woord maar op in uw woordenboek, maar hoort men per definitie niet meer tot de wereld, want de wereld is die wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Helaas hebben de vertalers tot twee keer toe, als ik me goed herinner, ja, tot twee keer toe, het woordje als ingevuld, namelijk in vers 18 en, even kijken waar het was, in vers 25... Zo van, dat geldt niet voor iedereen in de wereld. Geldt alleen voor diegenen in de wereld die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden voor zover zij dat doen. Maar Paulus schrijft het duidelijk genoeg. Er is geen uitzondering. Het geldt voor heel de wereld. Dat is de wereld. En als wij niet de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, behoren wij niet tot die wereld. Dat is nou juist de hele clou van het verhaal. Want door het evangelie worden wij opgeroepen om uit te gaan. Ons af te zonderen van de algemene trend en van de eigenschappen van deze wereld. Opdat we levend uit de waarheid en dus staande in de waarheid zouden leven in die waarheid en in dat licht. Maar hoe dan ook, de wereld is overgegeven tot, losgelaten tot, maar daarmee gevangen gezet in, want daar komt het op neer als ik de sterke tekst gebruik, maar in elk geval beperkt tot die onreinheid waarin die wereld zich ook inderdaad bevindt. Ik bedoel, dat valt niet te ontkennen dat dat zo is. En hoe het komt? Wel, niet omdat men gebrek heeft aan algemene beginselen of aan wetten of regels of iets dergelijks. Maar het is zo omdat men God heeft losgelaten en daarom heeft God hem losgelaten. Zoek het dan maar een poosje uit. Als dat je keuze is, rommel er dan maar een ent in om. Ik zeg het met opzet, met weinig verheffende woorden. Want het is ook geen verheffende waarheid natuurlijk. Maar het is wel het eerste wat ons meegedeeld wordt, voordat het evangelie uitgelegd wordt, wordt ons dit gezegd. Dit is de positie van de wereld. Men zit erin en men komt er niet uit, althans niet levend. Maar goed, waarschijnlijk Williams. Aan de andere kant, en dat heb ik gisteren al even aangekondigd, aan de andere kant is het zo dat God de Heer Jezus uit deze wereld heeft weggenomen en daarmee de wereld heeft losgelaten. Want de Heer Jezus is immers de middelaar tussen God en de mensen. is de openbaring van de onzinnelijke, de onkenbare God immers. En Gods communicatie met de wereld verloopt nou eenmaal via de Heer. Ook voordat hij Jezus heette, bedoel ik. Via Jehovah dan, in het Oude Testament, om het zo te zeggen. Maar waar de Heer Jezus uit deze wereld is teruggetrokken, is er dus geen communicatie meer tussen God en de wereld. In plaats daarvan heeft God de Heer Jezus Christus overgegeven met hetzelfde woord. Dat zegt niet zoveel, want het woord krijgt een heleboel verschillende toepassingen. Maar de betekenis blijft natuurlijk toch altijd gelijk. God heeft de Heer de wereld overgegeven aan haar onreinheid en heeft de Heer Jezus overgegeven aan, en niet aan de zondaren opdat zij zalig worden, want dat staat er niet, maar aan de gemeente, aan degene die zalig zijn. Dat wil zeggen, aan degene die de waarheid gehoorzaam geworden zijn en daardoor zich ontrukt zijn geworden aan de wereld in het algemeen. Aan hen heeft God Christus overgeleverd. Ik denk dat voor de meesten van u dat helemaal geen nieuws is. Aan de andere kant zeg ik erbij, ik denk dat het ongeveer, zo ongeveer de minst bekende christelijke waarheid is. Afgezien van bepaalde Bijbelse leerstellingen die men überhaupt niet kent. Maar waar ik spreek specifiek over ons als gelovigen, als christenen zal ik maar zeggen, heeft men er over het algemeen geen weet van. Kent men de Heer Jezus als degene die in het verleden leed en stierf voor onze zonden en daarmee basta, punt uit. En daarom gaan we straks in de toekomst naar de hemel en wij hebben geen haast. Dat is ongeveer het evangelische standpunt tegenwoordig. Want de rest, voor zover men er al van wist, is men het kwijtgeraakt. Men kent niet meer de tegenwoordige positie en daarmee het werk van de Heer Jezus. En omdat men het niet kent, gaat men er soms naar op zoek. En als men er naar op zoek gaat, gaat men op zoek in de wereld. En om te kijken waar de Heer dan misschien wat doet. En men zoekt het veel te ver van huis, want daar doet hij niks. Heb je dat? En vandaar die leringen die zeggen dat de Heer van alles doet met het Joodse volk en hem wil terugverzamelen naar Jeruzalem. Per slot staat er ook zulke termen in de Bijbel. Men heeft alleen niet in de gaten dat het absoluut niet in onze dagen zou gebeuren. Dat het ook Gods bedoeling helemaal niet is. En dat het zeker niet de bedoeling is dat ongelovigen, dat wil zeggen Joden die niet geloven in de Heer Jezus als de Messias, dat die terugverzameld zouden worden naar Jeruzalem. Integendeel, de Bijbel zegt tot gelovigen en specifiek tot gelovigen uit de Hebreeën, gaat uit buiten de legerplaats. Dat is nog altijd zo letterlijk mogelijk Jeruzalem. Zo letterlijk mogelijk Jeruzalem. Met andere woorden, men zoekt het werk Gods in de wereld. Men zoekt het werk Gods in bijvoorbeeld het Joodse volk, waarvan men zegt dat is toch het volk van God. Dus daar zal hij wel wat doen. Het is een misverstand. Het is niet het volk Gods. Wij zijn het volk Gods. Dat is het nou juist. Juist omdat zij dat niet zijn. Dat is Romeinen 11 eigenlijk het laatste gedeelte, maar daar hebben we het ook wel weer een andere keer over. Wij zijn het volk Gods, aan ons doet hij wat. Maar men merkt het niet, en er is ook een goede reden voor, als we dan toch praten over bevindelijkheid, dan wel over ervaring, dus hetzelfde, maar het heet nou eenmaal verschillend in de verschillende dominaties, als het nou eenmaal gaat om onze gevoelens. Wel, wij merken niet, wij ervaren dikwijls niet, soms durf ik het niet hardop te zeggen, maar wij merken niet, wij ervaren niet dat de Heer wat doet in onze levens. En dus gaan we ergens anders op zoek. Maar het hele punt is, hij doet ook niks in onze levens als wij ons niet onvoorwaardelijk aan hem overgeven en ons openstellen voor zijn onderwijs. Dat is het hele verhaal. Zie je? En daarom kent men het tegenwoordige werk van Christus niet. Men wil dat hij wat doet in de wereld, omdat wij zo graag wat willen doen in de wereld. Maar het is andersom. Hij wil wat doen aan ons en in ons. En wij zouden dat ook moeten willen. In dat geval zullen we het ook zeker ervaren. Niet in de zin van buitensporige emoties op een bepaald tijdstip, maar gewoon in het algemeen, in ons leven, in de loop der jaren. Want Christus is uit de wereld verdwenen. God heeft de wereld losgelaten, overgegeven en daarmee eigenlijk gevangen gezet. Zoek hem maar een poosje uit. U hoort nog van ons. over een jaartje of 2000. En men zal het niet prettig vinden overigens. En intussen heeft God Christus gegeven aan de gemeente. Maar voor zover gemeenteleden toch de wereld zoeken en de waarheid niet willen weten, liever in een onreinigheid blijven wandelen en in een dwaze filosofie enzovoort, zullen ze van Christus weinig merken in de praktijk, logischerwijze. Daarvoor moet men namelijk uitgaan, heet dat, buiten de legerplaats. Want wij zouden getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. En nou citeer ik voor mijn tijd, want ik wil even met u in hoog tempo, als het zou kunnen, schriftplaatsen voorhouden waar deze dingen die ik nu net zei letterlijk staan. Dat is gewoon standaard procedure. Dan moet u weten, die enkele teksten waar dat zo staat, dat de Heer voor ons is overgegeven of aan ons is gegeven of voor ons is gegeven, die moet u gewoon kennen. En daarom noem ik, ik ben geneigd altijd dat te doen in Bijbelse volgorde, de volgorde waarin we het in de Bijbel vinden, maar dan moet ik altijd meteen beslissen of ik Johannes 3 vers 16 zal overslaan of niet. Nou, laten we het nu maar niet doen, we zijn nog niet op de helft van de week, dus het kan nog. Dus dan neem ik toch Johannes 3 vers 16 even mee. Die kent u uit het hoofd, dus dat is makkelijk, hè. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3 vers 16. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Begrijp je me goed? Hij heeft de wereld lief. Maar dat wil niet zeggen dat hij de wereld niet zou kastijden of straffen of wat dan ook. U weet toch wat de Heer over Israël zegt? De Heer was met Israël getrouwd onder het oude verbond. En zette vervolgens zijn eigen vrouw uit zijn huis, uit het land. Want, zei hij, wat heeft mijn beminde, want hij had haar lief, in mijn huis te doen? Daar ze toch aanleg met andere mannen en niet met mij. Het blijft de beminde, maar het heeft toch consequenties. Dat gedrag van de vrouw in dat geval. En is dergelijks precies hetzelfde structuur, vind je, terug in de relatie van de Heer tot de wereld. Mag dan zijn beminde zijn, dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat er omstandigheden zijn die een samenleving onmogelijk maken. En dus heeft God de wereld losgelaten. En hier staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Ik hoop niet dat ik nou de hele schriftgedeelte moet uitleggen, want het kost me de hele ochtend, ben ik bang. Daarna zeg ik altijd, er zijn bandjes van of zoiets. Maar als God zijn zoon gegeven heeft, zijn enig geboren zoon, moet dat toch eerst die enig geboren zoon officieel zijn. Ik zeg met opzet officieel, aangesteld en wel. Dan moet tot hem gezegd zijn, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Psalm 2. En dat is tot hem gezegd, tot de Heer Jezus, toen hij werd opgewekt uit de dood. Want dat zegt Paulus letterlijk in Handelingen 13. Heb u dat genoteerd? Heb u vanmiddag wat te doen? Gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, heb ik u gegenereerd. Zei God tot zijn zoon, tot de Heer Jezus dus. En Paulus zegt, dat is gebeurd toen hij hem opdeed staan uit de dood. Handelingen 13. Dus als hier staat, God heeft zijn enige geboren zoon gegeven, dan kan dat, tenzij anders vermeld wordt, maar dat vind ik niet, tenzij anders vermeld wordt, betekent het dat het op zijn vroegst gebeurd is, toen de Heer Jezus uit de dood opstond. Nou ja, toen werd hij gesteld tot zoon, toen werd hij gesteld tot Christus. Dat zegt Petrus trouwens in Handelingen 2. God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat laatste mag je niet meer zeggen, het eerste ook niet. Tegenwoordig, van velen. Hè? God heeft hem tot Here en tot Christus gesteld. Hij werd het in zijn opstanding, staat er allemaal bij. Deze Jezus die gij... Gij Israëlitische mannen, die gij gekruist hebt. Lees het maar na in de Handelingen 2. En hier staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon, dat is de opgewekte uit de dood, die werd aangesteld in zijn eerst geboorterecht, want daarin zou men moeten worden aangesteld sinds Genesis eigenlijk, hè? Nou ja, sinds Genesis 1 eigenlijk al, maar laat me zitten. Heeft hij zijn enig geboren zoon gegeven? Aan wie staat er niet bij? Maar wel dat gegeven, zonder het voorzetsel overgegeven. Maar wel hetzelfde werkwoord. Heeft zijn enig geboren zoon gegeven, opdat het in ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Kijk. U hoeft daar zelfs niet bij me te komen en te zeggen, maar ik dacht dat dat ging over de kruisiging van de Heer Jezus en dat een ieder die in hem gelooft, daardoor eeuwig leven ontvangt. Dat ken ik. En ik doe er niet lelijk over, dat ken ik. Maar dat is de meest uitgeklede versie van het evangelie die je maar denken kunt. Want strikt genomen, wij worden niet behouden door de kruisiging van de Heer Jezus. Wij worden behouden door zijn kruisiging en daarna zijn opstanding. En als dat laatste er niet is, heeft het eerste geen zin. Want met Christus gekruist zijn, betekent op zich weinig, want we gaan toch wel dood. Dat is een kwestie van tijd. Dan hoeft hij niet voor ons te sterven. Dat maakt niks uit. Afgezien van dat de Bijbel zegt, de mensheid is sowieso dood in zonde en misdaden. Maakt geen verschil. Het punt is dat wij met Christus gekruist zijn en dat één voor allen gestorven is, opdat wij daarna door geloof ook deel zouden hebben aan zijn opstanding. Begrijp je me goed? Er is geen geloof nodig om deel te hebben aan de kruisiging van de Heer Jezus, want hij stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. 2 Korinthe 5. Je hoeft niet in hem te geloven, opdat je zonden worden weggedaan. Je moet in hem geloven omdat je eeuwig leven zal ontvangen. En als je zonden zijn weggedaan, dan heb je niks aan, want dood ga je toch. En het evangelie is de prediking aan een dode wereld, aan een dode mensheid, dat er leven is in de opgewekte Christus. Een evangelieprediking is de prediking niet van de kruisiging, maar van de opstanding. Begrijp je me goed? De kruisiging hoort daarbij, gaat daaraan vooraf. Als hij niet gestorven is, namelijk kan hij niet zijn opgestaan. Die heb je toch hopelijk, hè? Laat hem goed tot u doordringen. En bovendien, het gaat er van Gods wegen niet zozeer om primair dat wij eeuwig leven zouden ontvangen, maar het gaat erom dat wij eeuwig leven zouden leven. Uiteraard. In de praktijk. En daarom is in het verleden de Heer Jezus voor ons gestorven en opgestaan, opdat wij nu reeds dat opstandingsleven van Christus zouden kunnen leven, want dat was de bedoeling. Opdat het leven van Christus in onze sterfelijke lichamen zou openbaar worden, heet dat. En we lezen veel te makkelijk alleen maar over, we zijn wedergeboren, zijn behouden, we hebben eeuwig leven ontvangen, punt uit. Maar Paulus schreef aan Timotheus, die eeuwig leven had ontvangen, en hij schreef hem, grijp naar het eeuwige leven. Opdat hij dat ook leven zou in de praktijk, logischerwijze. En daar gaat, zover ik het zie en lezen kan, daar gaat Johannes 3 vers 16 ook over. Namelijk, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder levend in de wereld zou kunnen komen tot geloof in deze zoon die gezeten is aan de rechterhand Gods, en van hem leven zou ontvangen en door hem en uit hem ook zou leven in de praktijk de rest van de dagen die we in het vlees zijn, zei Petrus. De dagen die ons resten in het vlees zouden we de wil Gods volbrengen en niet de wilde heidenen. Enzovoorts. Hetzelfde geldt ook in die aardige uitspraak in Romeinen 6. Maar nou ben ik alweer een beetje in de breedte bezig natuurlijk. Hè. Die uitspraak, was het Romeinen 6 of was het Romeinen 8? Ik kan het nooit onthouden. Rechts onderaan de linker bladzijde. Ik hou mijn hand even bij Johannes 3. Het was Romeinen 6. Vers 23. Waar staat want het loon, de soldij, de bezoldiging? De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Alsof de Romeinen niet wisten, deze gelovigen in Rome niet wisten, dat je inderdaad uit genade zou zalig worden en eeuwig leven ontvangen. Dat wisten ze wel, maar waar het over gaat, is over het vervolg daarop. Want Romeinen 6 spreekt niet over dat een mens tot geloof moet komen om wedergeboren te worden. Maar Romeinen 6 zegt dat een wedergeboren mens niet langer de zonde, maar de gerechtigheid zou dienen. Want als men de zonde blijft dienen, ook al is men kind van God, dan is het resultaat daarvan alleen de werking van de dood, de werking van het verderf in onze levens. Dat betekent wat wij ook doen of laten, hoe het er ook met ons uitziet, het verdwijnt allemaal toch. Maar de genade geeft Gods is dat wij dat eeuwige leven niet maar alleen hebben, maar dat wij dat eeuwige leven ook kunnen leven. En dat is wat het vers zegt. Het past ook in heel de context, daar gaat het over in deze hoofdstukken van Romeinen. Het eeuwige leven zou geleefd worden. Ik vul het vers soms aan en lees dan maar: de genade geeft Gods is het eeuwige leven te leven. Want daar gaat het toch steeds over, dat we zouden leven uit geloof. Romeinen 4 was dat, al eens een paar hoofdstukken terug. En nog zo wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Laat het tot u doordringen. En dan gaan we weer terug naar Johannes 3, vers 16. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Trouwens, ja, u weet toch waar die uitdrukking vandaan komt, Johannes 3, vers 16. Het is de verklaring van een gebeurtenis die beschreven werd in Numeri 21. Waarbij Israël in de woestijn was. En uiteraard ongehoorzaam aan de Heer, want ze waren wel het volk Gods, maar ze hielden ook de waarheid en ongerechtigheid eronder. Dus eigenlijk hadden ze geen recht van bestaan. Eigenlijk zouden ze terug moeten naar Egypte en sommigen wilden dat ook eigenlijk wel. Laat hem tot u doordringen. We zijn terecht bij Israël, het officiële volk Gods. En daar in de woestijn werden ze vervolgens gebeten door giftige slangen. En toen zei de Heer, toen werd er gebeden tot de Heer natuurlijk, want als men in nood zit, dan bidt men ineens. Hè? Want dan is God weer de butler. Dan hebben we hem weer nodig. De huisknecht. Nou goed, dan bidt men tot de Heer. En toen zei de Heer tot Mozes, weet je wat je doet, Mozes? Maak u één slang, ook zo'n ding, maar nou van koper. En verhoog die op één staak of zoiets, wat er maar staat. Ik vind dat mooi, zulke woorden. Verhoog die. En een ieder die opziet naar die verhoogde slang, die jij, Mozes, gemaakt hebt. En ieder die opziet naar die verhoogde slang, zal genezen worden van zijn slangenbeten. En dus niet doodgaan. Tot wie wordt dat gezegd? En voor wie was het bestemd? Laat hem even bezinken. Wie moesten er opzien naar die verhoogde slang? Ja, degene die door die slangen gebeten waren hier op aarde. Maar nog een keer, voor wie was het bestemd? Voor Israël. Voor het volk Gods. Niet voor de Egyptenaren of welk heidens volk dan ook. Het was voor degene die al verlost waren uit Egypte. En die onderweg waren naar de beloofde erfenis enzovoorts enzovoorts. Met hen ging het mis. En deze dingen alle zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld, met dank aan 1 Korinthe 10, tot waarschuwend voorbeeld, van zo moet het dus niet. Maar het hele idee is niet dat men door optie naar de slang verlost zou worden uit Egypte en zou toegevoegd worden aan het volk Gods, namelijk Israël. En hier in Johannes 3, vers 16 gaat het dus ook niet primair om dat men zou opzien naar hem die aan de rechterhand Gods gezeten is, opdat men verlost zou worden uit deze wereld en daarna deel zou krijgen aan en dus toegevoegd zal worden aan de gemeente primair. Waar het over gaat, is over gelovigen die hun leven lang hun vertrouwen zouden stellen op de Heer, die de aardse dingen zouden vergeten, die zouden gedenken of zoeken de dingen die boven zijn, Colossense 3, en zodoende dat leven van Christus zouden leven, omdat ze alleen maar hem zien. En dus, zij zouden op aarde hun loopbaan lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die gezeten is aan de rechterhand God, dat is Hebreeën 12, vers 2. Of anders, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2. Of anders, aanmerkt deze, Hebreeën 12, Hebreeën 3, enzovoort. Zo zouden wij leven. En dat is wat hier beschreven wordt. Niet een eenmalige gebeurtenis zozeer. Dat is ook nooit de bedoeling geweest, die eenmalige gebeurtenis. De bedoeling was eens en voor altijd. Once and for all. Wij hebben daar ook geen betere term voor. Een blijvende situatie. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in die wereld is, en daar, althans daaruit komt... Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. In de zin van leven. Niet als maar een garantie voor de toekomst, ook niet als een gebeurtenis uit het verleden. Maar gewoon voor dag in dag uit, een blijvende situatie. Dat is waar het om gaat. En daartoe heeft God zijn enige geboren zoon gegeven. En dat spreekt dus over de tegenwoordige functie en werk van deze zoon. Van Christus aan de rechterhand Gods. Wij zouden op hem zien en hij zou ons genezen. Leven geven. In de zin van dag in dag uit. En zo niet, als we niet op hem zien, dan hebben we gewoon ons aardse leven, dan raken we vanzelf al kwijt. Weinig hoop voor, hè? Bezoldiging der zonde is de dood. Maar goed, ik laat dit vers snel los, want je zou hem toch moeten lezen in het licht van de andere die ik u ga noemen. En dan valt hij vanzelf op zijn plek. Dat is Romeinen 8. Romeinen 8, vers 32. En dan zeg ik maar, nou ja, in deze brief, in dit epistel, in Romeinen 8 zijn we terecht eigenlijk... op het hoogtepunt en in zekere zin aan het eind van de leerstellige uiteenzetting van deze brief. En dan, dat wordt ook gedemonstreerd in vers 31, als er staat, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? De term wordt slecht begrepen, in nieuwere vertalingen vind je het ook nooit goed. Het betekent gewoon, wat zullen wij dan nog aan deze dingen toevoegen? Wat moet er nog meer gezegd worden? Zo van, wij hebben alles gezegd, meer is er niet. Wat zullen wij dan nog tot deze dingen zeggen? Zullen we er nog aan toevoegen? En dan vragen wij, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het is ook een Bijbelcitaat trouwens, uit het Oude Testament, hè? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Voor wie? Voor ons allen. En dat is niet de wereld, maar dat zijn de gelovigen. God heeft zijn zoon overgegeven en dus beperkt tot... en gegeven aan, maar vooral beperkt tot, want dat is wat het is, hè? Overgeven. U weet wat er gebeurt als je je overgeeft. In de meeste gevallen word je dan gevangen gezet. Normaal gesproken, toch? Nou, dat is het ook. Het is een overgeven tot een bepaalde functie. Het kan ook, als je het hoog plaatst, dan heet het een wijding aan. Het kan zelfs heiliging zijn, maar heiliging is ook apart zetting, heb ik geleerd op de zondagschool. Of was het de Alpha-cursus, dat weet ik niet meer. Maar goed, dat doet er niet toe. He, maar zoiets toch, dat weet toch iedereen? God heeft hem voor ons allen overgegeven, beperkt, gevangen gezet, want zo wordt het woord vele malen vertaald. In de Bijbel ook. Zie? En zoals de wereld gevangen gezet werd in de eigen onreinheid, zo werd Christus beperkt tot een werk aan de gemeente. Volgende vraag, zou hij dan nog wat meer doen dan de gemeente? Nou, dat is hij zeker. Hij zou de heerlijkheid Gods openbaren in heel de schepping en vervolgens daaruit een nieuwe schepping tevoorschijn brengen, openbaren. In plaats daarvan beperkt hij zich tot de gemeente en wordt zijn heerlijkheid in de wereld niet openbaar. Tot ergernis van velen die zeggen, wij moeten toch de heerlijkheid Gods openbaren in de wereld. En demonstreren, enzovoorts. Liefst met tekenen en wonderen, want dat maakt ons de grote tovenaars. Misschien niks te binnen, geen beter woord, hè. Kijk eens wat de Heer door ons doet, of kijk eens wat wij doen. En dat soort dingen meer. Maar de Heer verbergt zijn heerlijkheid. Hij is overgegeven tot en beperkt tot een werk aan de gemeente. Niks ter wereld. De wereld, in de wereld worden mensen gezonden om het evangelie te prediken. Eventueel. Voor zover daar behoefte aan is. En als er niemand is in een bepaald land die naar de waarheid zoekt, zal de Heer er ook geen zendeling naartoe sturen. Ben ik stellig van overtuigd. En als er iemand wel de waarheid zoekt, zal hij hem tegenkomen op een of andere manier. Zal de Heer zorgen dat er iemand voorbij komt enzovoorts. En daar houden wij ons voor beschikbaar als het goed is. Zo ligt dat ongeveer. Maar goed, de Heer, God heeft zijn Zoon overgegeven tot beperkt tot de gemeente. Christus is daarom, wordt daarom genoemd als hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente, dus één geheel. Het hoofd heeft de functie ten opzichte van het lichaam, andersom ook trouwens. Het volgende punt is dat wij ons zouden stellen tot een levend Goden welbehagelijk offer, opdat wij ons aan hem zouden onderwerpen, zodat hij in ons zijn werk zou doen, enzovoort. Maar de wereld heeft daar niks mee te maken. Integendeel, het betekent in alle gevallen buiten de wereld. Buiten het zicht van de wereld ook, want de Heer zou zich en dus ook zijn werk verbergen voor de wereld. De tijd van de openbaring van het werk komt ook en daar zien wij naar uit, want wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En wij weten dat als hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat was Titus 2, vers 14 of zoiets en Colossense 3. God die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Eigenlijk heet dit ook een offer. In elk geval lees ik dat de Heer Jezus Christus zichzelf geofferd heeft nadat hij uit de dood opstond. Zeker wel. En dat God dat offer aanvaard heeft. Kortom, wij lezen dat de Heer Jezus zichzelf, zijn eigen lichaam zelfs, geofferd heeft. En dus zich beschikbaar gesteld heeft voor het werk Gods. En God hem aanvaard heeft en gezegd heeft, oké, ik stel je aan als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarmee als hoofd van de gemeente, en daar ligt je werk. En dat is wat de Heer doet, hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 2. Dat is de situatie, het is een beperkt werk, een werk dat gedaan zal worden buiten het zicht van de wereld. Ieder die de wereld vasthoudt en daarin wil blijven leven, zal dat werk van Christus en daarmee het werk Gods niet zien. Ongeacht of hij een gelovig is of niet, als hij vasthoudt aan de wereld, zal hij het werk van Christus niet zien. Als hij denkt volgens de filosofieën van de wereld, zal hij de gedachten Gods niet kennen. En dan heeft hij nog een tekst ook, want er staat dat de Heer zegt, mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Punt, en einde van het verhaal, Bijbel weer dicht. En men leest er niet bij, in Jesaja 55, dat de Heer zegt, luister naar mij, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Want dat staat er echt. Wij zouden zijn gedachten, zijn werken dus willen of moeten leren kennen. Maar dat gaat niet zolang wij vasthouden aan de wereld. En als je als christen geroepen bent voor de dienst aan de Heer en je verdiept je daarna in de calvinistische wijsbegeerte, dan zeg ik altijd, ben je op de verkeerde weg.
Wat de wereld niet gelijkvormig
Dat is Romeinen 12. Romeinen 12 ligt in het directe verlengde van Romeinen 8. Eigenlijk, voor wat de normale voortzetting van de uiteenzetting betreft. En Romeinen 12 begint met dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend goden welbehagelijk offer. En daarna staat er dat wij daardoor, maar ook daardoor alleen, vervolgens zouden veranderd worden in ons denken. En dat we daardoor niet meer de wereldgelijkvormig zouden zijn, want wereldgelijkvormigheid bestaat in denken zoals de wereld denkt. Het gaat niet om uiterlijke vormen, het gaat om de abstracte vormen, de patronen waaraan de wereld onderworpen is enzovoorts. Daar moeten we af van de denken van de wereld. En daarom zeg ik, je moet je niet verdiepen in het denken van de wereld. En dat is dus in de eerste plaats de wereldse filosofie. Dat is het denken van de wereld. Daar moet je af, je moet je openstellen voor het woord Gods. Maar eerst heel je leven in zijn hand stellen. Daarna doet hij zijn werk en dat is dit. Hij, dat hebben we al gelezen eerder, hij opent ons dan de schriften. Hij haalt de bedekking weg, hij stuurt ons brieven, zal ik maar zeggen, enzovoorts. Opdat we veranderd zouden worden in ons denken en daardoor vervolgens, Romeinen 12 vers 1 tot en met 3 of zo, daardoor zouden wij vervolgens verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor ons eigen hoogstpersoonlijke en particuliere leven. Dat is een tamelijk lange weg. Maar hij is kort genoeg om hem te bewandelen, daar gaat het maar om, hè. En hij is des te korter naarmate we minder reserves hebben bij het onszelf beschikbaar stellen aan de Heer. Daar gaat het om. Maar goed, zover was ik nog niet. Dus ik ga terug naar Romeinen 8 vers 32. Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Implicerend dat God dus hem geschonken heeft aan ons. Lees hem nog een keer, hè? Dat laatste zinnetje. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Vraagteken. Kortom, God heeft ons Christus geschonken. Cadeau gedaan. Uit zijn genade. De genade geeft Gods is het eeuwige leven. Maar wat is dat, het eeuwige leven? Christus. Toch? En dus zegt Johannes, want die zegt het altijd anders, wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, dus, heeft het leven niet. Want de tussenoplossing is er niet, hè. Tussenweg. Daar gaat het om. God heeft ons Christus geschonken. Niet aan de wereld, maar aan ons. En daarmee wordt alsnog Johannes 3 vers 16 toegelicht, hè. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft aan wie? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. In de praktijk, de overige dagen van zijn leven minimaal, hier op aarde en in het vlees uiteraard. Nou goed, ik laat het hier maar, nee, ik laat het er niet bij, want ik lees toch even meteen vers 34 mee, nu ik hier toch ben. Ik bedoel, in Romeinen 8, ja. Waar staat, Christus is het, vers 34, die gestorven is. Ja, wat meer is, dat heb ik daar straks al gezegd. Dat hij gestorven is, is belangrijk, maar veel belangrijker is of hij ook is opgestaan uiteraard. En hier staat het ook, wat meer is, die ook opgewekt is geworden uiteraard. Want God wekte hem uit de dood op. Hij stierf en God wekte hem op. Gij hebt hem gekruist, zegt Petrus in Handelingen, maar God heeft hem opgewekt. Een grap vind ik het eigenlijk. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En gij hebt hem gekruist en daarmee vervuld wat de profeten gesproken hadden. Dan heeft God hem opgewekt en heeft dus ook gedaan wat de profeten gesproken hadden. Enzovoorts. Dus, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is. Dat is de verwijzing naar Psalm 110, vers 1. zit aan mijn rechterhand. Opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten enzovoorts. Die ook de rechterhand Gods is. En in plaats van dat hij zittend aan de rechterhand Gods, Psalm 110. In plaats van dat hij vanuit die positie de wereld aan zich onderwerpt en aan hen zijn macht demonstreert en zijn toorn, wat het maar wezen mag, trekt hij zich van die wereld niks aan, bespot die wereld zelfs, maar dat was Psalm 2, en heeft daar een functie aan de rechterhand Gods als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En wat betekent dat? Dat hij ons hoofd van dienst is. En dat waar wij God willen dienen, worden wij als priesters geplaatst onder de hoge priester, onder het gezag en de leiding van de hoge priester, namelijk Christus zelf. En Christus is hoofd van zijn volk, hoofd van de gemeente, zoals Aaron het hoofd was van heel het priesterlijke volk binnen Israël enzovoorts. En dat is wat hier staat. Hij is de rechterhand Gods. En hij bidt voor ons. Daarna zegt de Hebreeënbrief, nou ja, hij is aan de rechterhand Gods, hij is onze hoge priester, hij bidt voor ons. Dus Hebreeën 10 staan precies dezelfde dingen, maar daar staat ook, maar het wachten is vervolgens wel op het moment waarop hij ten andere malen zal verschijnen. Op zijn wederkomst uiteraard, wanneer hij wel degelijk de vervallen hut van David weder zal oprichten, Handelingen 15, en wel degelijk de wereld, de volkeren aan zich zal onderwerpen en inderdaad een actief oordeel zal brengen over de mensheid als zodanig. Maar in afwachting daarvan heeft God hem gegeven voor ons, of zoals hier staat, God heeft hem voor ons allen overgegeven en zoals het toegelicht wordt, God heeft hem aan ons gegeven. En hij zal ons met hem alle dingen schenken en onder alle dingen te verstaan het heelal. Die hebben we hopelijk, hè? Het heelal. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, we zijn met hem vereenzelvigd geworden en zijn daardoor erfgenamen Gods en mede-erfgenamen met Christus. En wij delen vervolgens, was de bedoeling, in zijn eerstgeboorterecht over de hele schepping en zelfs over een nieuwe schepping. Dat is nog heel wat anders dan met de hakken over de sloot in de hemel komen in de toekomst, als het niet anders kan. Heb je dat? Goed. Maar onthoud deze, of schrijf hem op, hè. God heeft hem voor ons allen overgegeven. Beperkt. U weet wel, dat is Psalm 2, dat nog een keer toelichten dan. Psalm 2. Tot hem werd gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Vervuld in zijn opstanding, volgens Handelingen 13. Maar de volgende zin luidt, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting, etcetera, etcetera. Gij zult hem in stukken slaan. Gelijk aardewerken, pottenbakkers, fout en wat er me wezen mag met een ijzeren roede. Eis van mij en ik zal u geven. En mijn standaard uitdrukking is dan altijd, en tot nog toe heeft hij niet geëist. Het is wachten. En dat is de situatie, de status die in Psalm 2 feitelijk beschreven wordt. Namelijk de volkeren woeden, de natieën bedenken ijdelheid, ze spannen samen tegen God en zijn gezalven enzovoorts. En dan staat er in wie in de hemel woont zal lachen. En wij ons maar druk maken over de goddeloosheid in de wereld en de opstand tegen God. En er moest er wat aan gedaan worden. En de politie moest er naar kijken, laten we een politieke partij oprichten. Om de Nederlandse wetgeving alsnog te baseren op de 10 geboden van Mozes. Dat is een bediening des doods, dus ze schiet ook niet echt op natuurlijk. Maar weet men veel niet waar. Het is menselijke filosofie. Bestrijding van het kwaad en de goddeloosheid in de wereld. Het dient toch tot niks. Er staat, wie in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten enzovoorts. Iemand zei, ja, je kan zien dat het de eindtijd is. Dan zeg ik, ja, dat is het al 2000 jaar. Want mijn Bijbel zegt in Handelingen 4 dat de heidenen en Israël samenspannen tegen de Heere. En dat het tot uitdrukking kwam in het verbond tussen Pilatus en Herodes. Die het nooit met elkaar konden vinden. Maar toen ze allebei tegenover Jezus van Nazareth kwamen te staan, werden ze ineens vrienden. Huh? Geef twee vijanden een gemeenschappelijke vijand en ze worden vrienden. Zo werkt dat. Als je de volkeren wil verenigen tot één, moet je ze een gemeenschappelijke vijand geven, dan heb je het zo voor elkaar. Punt is, ze moeten die vijand dan wel blijven houden, anders gaat het weer verkeerd natuurlijk. Maar goed. Maar dat is de situatie van de wereld. Dat wat de mensheid, de volkeren bindt, is maar één ding. De gemeenschappelijke vijandschap tegen God en zijn gezalfde. Het gemeenschappelijk ten onderhouden van de waarheid. Dat is alles. Zie. Maar goed. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen enzovoort. En ik zeg dan altijd, tot nog toe heeft hij niet geëist. Want hij beperkt zich tot een werk aan de gemeente. Die wereld komt wel, in Psalm 2 beschrijft de status quo. Dat wil zeggen, zo blijft het, zo is het al lang, zo blijft het ook. Zo zou het pak een beetje een jaartje of 2000 blijven. Zich verbergende voor de wereld. Hij verdween hier en deed achter zich het licht uit. Dat is het ongeveer. En voor zover het licht is, jawel, buiten de legerplaats. Of anders, voor zover er licht is, niet in de wereld, maar eventueel in onze harten. Vanwege de epistelen en de apostelen. Dat wil zeggen vanwege de brieven die ons gestuurd zijn. Vanwege het werk dat de Heer aan u en mij als gelovigen doet, maar zeker niet aan de wereld. Nou, ik sla even een paar bladzijden om, dan kom ik terecht in Galaten hoofdstuk 1... Dat laten we het over de Korintiërs maar even niet hebben. Was te moeilijk, die leefde midden in de wereld. Die dachten zoals de wereld dacht en leefden zoals de wereld leefde. En begrepen niks van wat het betekent dat de Heer Jezus als één voor allen gekruist werd. Daarom schreef de apostel aan de Korintiërs: ik heb niets willen weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En hij excuseert er zich bij, dat is 1 Korinthe 2. En hij excuseert er zich bij, want hij zegt, want een beetje meer volwassen gelovigen heb ik een fantastische boodschap, maar voor jullie niet. Als je niet eerst gelooft dat je met Christus gekruist bent en daar de consequenties niet van aanvaardt, dan is die andere boodschap, namelijk dat Christus is opgewekt en dat we in hem eeuwig leven hebben en zouden leven, met in het vooruitzicht een hemelse erfenis, die kan ik tussen jullie niet kwijt. Het begint toch echt met Christus gestorven. Hebben jullie? En daarna de 2e Korinthebrief, net zo goed, 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Eén is voor alle gestorven. En dus zijn alle gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar het leven van Christus zouden leven. Want dat staat er feitelijk. En dan, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zo dan kennen wij niemand niet meer naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, Jezus dus, dan nu niet meer, zegt de apostel. We kennen de opgewekte. Zitten aan de rechterhand Gods, degene die uitermate verhoogd werd en die wij kennen als de zoon en erfgenaam dus van God, van wie wij mede-erfgenamen zijn. Enzovoort. In een nieuwe schepping, daar gaat het om, maar het werkt alleen als wij beseffen dat we geen deel meer uitmaken van deze wereld. Nou goed, Galaten 1 vers 4 zegt het ook, en let op dat het ook hoofdstuk 1 is, hè? Galaten 1, inleiding tot de brief. U weet waar de brief over gaat? Misschien hebben we het er nog over. Over die rare jongens, want Galliërs zijn ook rare jongens, zeg ik altijd. Die Galaten dus, die Galliërs, Kelten zijn dat, hè, dat weet je. Die om een of andere reden ineens onder de min of meer Joodse, dan wel Mosaïsche wet gingen leven nadat zij tot geloof gekomen waren. Dat hadden ze vroeger nooit gedaan. en voor zover Galaten of Kelten, want dat is hetzelfde, afstammelingen waren van de 10 stammen van Israël, dan hadden ze het ook nooit gedaan, want de 10 stammen hebben zich sowieso nooit aan de Mosaïsche wet gehouden en daarom werden ze ook het land uitgezet. Want buiten het land hoefde dat ook niet. Er waren de wetten des lands. Lees ze maar na in de wet, hè. Als je even tijd neemt. Wanneer gij in het land zult gekomen zijn dat ik u ten erfdeel beloofd heb, dan zult gij, en dan komen die wetten. En als ze niet zouden zullen, kan dat ook. Zo ja, hoe vertaal je dat dan in Duits? Dat vind ik ook wel leuk altijd. Maar als ze die wet niet zouden houden, dan hebben ze geen recht om in het land te wonen. En ze hebben hem nooit gehouden, dus werden ze al vrij snel eruit gebonjourd. Is dat Keltisch? Bonjour. Gallisch wel in ieder geval. Ze werden eruit gezet. Enzovoorts. En na lange omzwervingen kwamen ze terecht in West-Europa, zal ik maar zeggen. Daar werden ze bereikt met het evangelie. Vooral in Gallië trouwens. En door Joodse zendelingen, dat wil zeggen het waren christenen, maar met een Joodse achtergrond en raad is wat. Ze werden onder de wet gebracht. En toen gingen ze hem houden. En als nou iemand niet de wet zou houden, zou het vooral een christen zijn. Want als iemand verlost is van de wet en de vloek der wet, dan zijn wij dat. Wij die der wereld gestorven en dus der wet gestorven zijn met dank aan Galaten 2 vers 19 enzovoorts. Hè? Nou, aan die Galaten die ineens in de wereld leefden en toen kwamen ze tot geloven, toen werden ze religieus. Terwijl het juist andersom is. Ze waren wellicht religieus, maar toen kwamen ze tot geloven, toen waren ze niet meer religieus. Zo moest het eigenlijk. We gingen verkeerd om. En u weet, er zijn heel wat zogenaamd christelijke filosofieën, ook genoemd theologieën, die precies hetzelfde propageren. Je komt tot geloven, nou moet je je houden aan de wet. Al was het maar uit dankbaarheid, waarmee men dus een beroep doet, niet op de schrift, maar op het geweten van de mens. Op het geweten van een zondige mens wel te verstaan. Nou moet je uit dankbaarheid, hè? En dat we dankbaar moeten zijn, ja, bestaat er ook, hè? Wees dankbaar. Maar de uitdrukking wees dankbaar betekent niet hou je aan de wet. Dat is het meest ondankbare wat er is trouwens. Hè? Je bent ervan verlost en uit dankbaarheid neem je het weer terug. En het laatste van die mensen is erger dan het eerste. Staat er in dat verband in Matthäus 12. Ja, geloof wel, ja, Matthäus 12. Maar goed, die Galaten leefden dus midden in de wereld. Maar waar begint de brief mee? U weet wel, eerst de afzender, dan de geadresseerde, namelijk de aan de gemeenten van Gallië. Dat heet nou eenmaal Galatië in het Grieks, dat is hetzelfde. Vers 2, al de broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië. En dan de groet, genade zij u en vrede, dat is het nieuwe verbond, weet u nog? Dat was gezegd, genade, vrede, dat is het nieuwe verbond per definitie. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die, en we zijn nog steeds met de hartelijke groeten bezig, die zichzelf, de Heer Jezus Christus, die zichzelf in die voorgaande twee versen die we gelezen hebben, ging het om dat God zijn Zoon gegeven heeft. Johannes 3, vers 16 en Romeinen 8, vers 32. En hier is het, die zichzelf gegeven heeft, beperkt heeft tot, gewijd heeft aan, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Voor wie heeft hij zich gegeven? Voor ons. Niet voor die der wereld, dat staat er niet. Daar gaat het dus niet over en dus gaat het ook niet over zijn kruisiging. En ook niet over zijn leven op aarde, want dat is ook nogal eens een misverstand. Hè? Men zegt het gaat over het leven van de Heer Jezus. Dan zeg ik ja, daar gaat het over zijn werk als zodanig. Als een levende. Hij doet iets en het gaat over zijn werk als levende. Maar sommigen plaatsen dat terug in de dagen van zijn leven op aarde. Daar gaat het niet over. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus als de levende. Die zichzelf, onze Heer, Jezus, de Christus, En u weet, Jezus werd tot Heer en Christus gesteld in zijn opstanding, Handelingen 2 volgens Petrus. En het is die Heer, Jezus Christus, die zichzelf sindsdien geofferd heeft, zei de Hebreeënbrief. Maar hier in Galaten staat, die zichzelf gegeven heeft, wat in hoge mate hetzelfde is natuurlijk. Die zichzelf gegeven heeft voor ons, in elk geval opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige, per definitie boze wereld. Dat is een pleonasme, zuster, een boze wereld. De wereld is per definitie boos. God heeft de wereld losgelaten aan al die onreinigheid enzovoorts. En de bedoeling van het tegenwoordige werk Gods, of het tegenwoordige werk van Christus, zo je wilt, is dat hij ons trekken zou. En zou betekent, was de bedoeling van oorsprong af aan, dat was zijn werk, zou zijn werk zijn, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Strikt genomen, aion, eeuw, zou een betere vertaling zijn, maar eigenlijk verandert er dan weinig. Maar bij het woord eeuw denk je meer aan de onzienlijke dingen van de wereld en dus aan de het denken, de filosofie, de abstracties in deze wereld. En daar gaat het primair om. Het gaat niet zozeer om een stoffelijke wereld waaruit wij getrokken zouden worden, want dat gebeurt toch wel, dat is een kwestie van tijd. Het gaat erom dat we ontrukt worden aan die machten die in de wereld werken, aan het denken van de wereld enzovoort. Er staat bovendien, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Daar heb ik eerst overheen gelezen met opzet, maar dat is een onderwerp apart eigenlijk. Dat is dat onderwerp, ik duid het alleen maar aan nu, dat is dat onderwerp, dat die kwestie van onze zonden een tweeledige is, niet een enkele. De enkele, als er een enkele kwestie is, zo is die het meest bekend, is het de kwestie van wij zijn zondig, we hebben schulden tegenover God en de Heer Jezus is voor onze zonden gestorven en dus hebben wij vergeving van schuld en zonde ontvangen, punt, einde van het verhaal. Maar het is niet het einde van het verhaal. Want waarom hebben wij dan nog zoveel problemen met onze zonde? En zover wij ze niet hebben, heeft onze... Wie ook alweer? Die heeft er wel last van, zal ik maar zeggen. De schoonfamilie. De schoonmoeder. Dank u, broeder. Dat is tenminste één die oplet. Oh, zei jij het voor... Dan blijft het nog zo, er is tenminste één die oplet. Maar dat probleem blijft nog steeds bestaan, uiteraard. Hoeveel juist christenen lopen vaak met schuldgevoelens rond die ze niet zouden hebben als ze geen christenen waren. Denk er maar over na, dat is echt zo. Het zijn namelijk twee dingen. Het een is dat onze schuld wordt weggedaan als zodanig, maar het andere is dat wij nog steeds zitten met onze zonden. Ze hebben gevolgen ook voor onszelf en dikwijls ook voor onze omgeving. Dat is eigenlijk nog erger, maar goed. En bovendien, dat besef daarvan houdt ons ook in de praktijk soms op grote afstand van die Heer tot wie wij juist zouden naderen. Nou, het eenvoudigst vind je deze beginselen terug in de geschiedenis van de voetwassing. Dat was dus ook het doel ervan, de symboliek. Het was nergens voor nodig dat die voeten gewassen zouden worden. Je kan ook met vuile voeten aan de feestmaaltijd zitten, hoor. Dat maakt niet zoveel uit. Maar de Heer vond het nodig om na de maaltijd op te staan. Je moet altijd letten op de dubbelzinnige betekenis van de woorden. Na de maaltijd stond de Heer op van de maaltijd. Opstanding. Hij legde zijn klederen af, dat is dood, of althans het afleggen van heerlijkheid. En dus zich beperken tot, zich overgeven aan, afleggen van heerlijkheid. Dat heeft de Heer ook gedaan, want hij is dood voor de wereld, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd en zijn naam wordt tot in onze dagen nog steeds gelasterd daardoor. He? Zijn klederen zijn heerlijkheid afgelegd en dus wordt hij als dood beschouwd. Tamelijk juist hoor, een dergelijke formulering. Hij omgordde zich met een linnen doek, hetgeen de uitdrukking is van priesterschap, want de priesters zouden linnen dragen. Dus hij omgordde zich met een linnen doek en begon in zijn hoedanigheid van opgestane en in zijn hoedanigheid van hogepriester van het nieuwe verbond eigenlijk dus de voeten van de discipelen te wassen met water dat hij gegoten had in een bekken. Dat staat er allemaal. Letterlijk zo. En dat water is een beeld van het woord God. Het bekken is de vormgeving van dat woord onder het nieuwe verbond. Nee, soms is het een nieuwe wagen. En soms is het een albasten kruik. Hij doet er niet toe, maar het is de vorm van dat nieuwe verbond. Soms is het gewoon een kist van sittimhout overtrokken met goud. Maar het blijft altijd het nieuwe verbond. Waarin het woord gestalte krijgt. Uiteindelijk is het gewoon Christus, want hij is het nieuwe verbond. En in hem krijgt het woord gestalte. Je kunt ook zeggen, hij is dat bekken. Maar iets breder, hij is dat nieuwe verbond. En van daaruit, vanuit dat nieuwe verbond waarvan hij het hoofd is, begint hij met het water, het bad des waters, des woords uit Efeze 5, begint hij de voeten van de discipelen te wassen. Toen kwam hij bij Petrus. En dan moet ik allemaal, ja. Dan heb ik er altijd ineens voor me dat beeld van Petrus in de Sint-Pieter. Zijn voeten zijn niet helemaal schoon, maar die ene grote teen wel, dat weet je. En anders is er wel een Rooms-Katholiek in de zaal die het hier wil uitleggen. Nou ja, goed. Maar de Heer begon de voeten van de discipelen te wassen, kwam bij Petrus en Petrus zei, amme nooit niet. Of zoiets als aan mijn lijf geen Polonaise, of wat hij maar zei, hè. Zoiets van die aard. En toen zei de Heer, ja, dat kan niet, Petrus. Want als ik je voeten niet mag wassen, kom je mij niet toe. Zei Petrus, nou doe het dan maar helemaal. En toen zei de Heer, nee, Petrus, dat is niet nodig, want het is al gebeurd. Want iemand die eenmaal geheel gereinigd is, heeft daarna niet nodig dan alleen dat zijn voeten gewassen worden. En daar heb je het, de twee dingen. Het idee is dat we eenmaal geheel gereinigd zijn geworden door de dood en opstanding van Christus, waarbij onze zonden werden weggedaan. En daarna hebben wij de hoge priester van het nieuwe verbond, want dat was hij nog niet toen hij stierf, dat werd hij pas in zijn opstanding immers. Daarna hebben wij de hoge priester van het nieuwe verbond die zich voor ons heeft overgegeven om onze voeten te wassen. Om ons te reinigen van onze zonde en in de praktijk om ons te reinigen van zondebesef. Opdat wij geen weet van zonden meer zouden hebben. Dat was, meen ik, Hebreeën 10. Zoek het zelf maar op, want ik kan het u wel voorzeggen, dat helpt niet zoveel. Je moet het in je Bijbel lezen, die dingen, hè. Wij zouden geen weet van zonde meer hebben. Geen besef meer van zonde. Wel, niet in de zin van dat we het niet weten, maar in de zin van, het zit ons niet in de weg. En daartoe hebben wij die hoge priester. Het idee is en blijft dat Gods handelen in relatie tot de priesters, en andersom, het handelen van de priesters in relatie tot God verloopt uitsluitend via de middelaar, dan wel de hoge priester. Dat wil zeggen, als God tot ons spreekt, spreekt hij tot ons via ons hoofd, de hoge priester. En als wij tot God spreken, gebeurt precies hetzelfde. Dat wil zeggen, via, door die middelaar, door ons hoofd, door de hoge priester, en dus in zijn naam bidden wij. Om zo te zeggen. Heel die communicatie verloopt via Christus. En dat betekent dat in de praktijk hij degene is die onze zonden als het ware uitfiltert. Niet dat ze er niet zijn, maar ze komen niet bij God terecht. Hij heeft ze weggedaan voor God. En namens God en in opdracht van hem. En daarom loopt de communicatie met ons, die overigens nog steeds naar de oude mens zondaren zijn, hoe tijdelijk dat ook wezen mogen, maar daarom loopt die communicatie via dat hoofd van dienst. En God ziet ons in Christus volmaakt. Zo staat het er ook, gij zijt in hem volmaakt, enzovoorts. Die het hoofd is van alle overheid en macht, en hoe het maar heet, in bijvoorbeeld de Colossense brief. En daarom, God, of Christus, heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Niet in de zin van dat eenmalige, want dat is al lang geweest. Maar voor het tegenwoordige. En daarna in de praktijk ook, heeft zich gegeven voor onze zonden. Opdat onze zonden ons niet in de weg zouden staan om priesters te zijn van de Allerhoogste God onder de leiding van deze hoge priester van het Nieuwe Verbond. En al wat ons aan de wereld bindt, is eigenlijk, hetzij ons stoffelijk lichaam, is enerzijds en anderzijds, het is onze zonde die ons belasten, zeker daar waar wij naderen tot een rechtvaardig God, dan krijg je problemen. Hè? Ik bedoel, als je verkeersovertreding maakt en er is geen politieagent in de buurt, wat uiteraard meestal het geval is, statistisch is dat bewezen, maar dat doet er nou niet toe, dan heb je geen probleem. Maar als er ineens zo'n agent opduikt, ja, dan wordt het toch wat linken. Dan zie je politieauto rijden, oh, heb ik mijn gordel wel om, is het roest met mijn verlichting, staat niet toevallig mijn mistachterlamp aan en al dat soort dingen meer. Toch. Dan wordt het problematisch. En voor een zondaar te naderen tot God wordt een problematische zaak. Toch zouden wij tot hem naderen, hetgeen op vele plaatsen staat. En dat kan, omdat hij ons reinigt van alle zonden, van die vuile voeten. Wij zijn eenmaal gereinigd, maar wij leven in deze wereld. Wij staan met twee voeten, want dat is wat de voeten voorstellen. In deze wereld, we hebben hier nou eenmaal, we lopen hier nou eenmaal, we zijn eraan verbonden, we kunnen er ook niet af. En je krijgt vuile voeten. Weet je wel, je neemt een bad, in de zee bijvoorbeeld, en dan moet je terug naar het kleedhokje over het strand. En dan is de vraag, hoe krijg ik dat scherpe zand tussen mijn zere tenen vandaan? Dat is verschrikkelijk, zoiets, hè? Hele klus. Maar goed. Maar het hele punt is, dat is wat de Heer doet. Broeders en zusters, maak u niet zorgen over uw zonden. De Heer heeft het zondeprobleem opgelost. Wat wij niet kunnen, heeft Hij gedaan. Eens en voor altijd. Hij maakte ons rein, Hij houdt ons rein. Dat is wat de Bijbel leert. En dat is het tegenwoordige werk van Christus dus. Heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. In Hebreeën heet dat. Hij is van Gods wegen heeft zich aan God geofferd. En hij is van Gods wegen aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verzond, van het nieuwe verbond. Want de hoge priester doet verzoening voor de zonden des, in de zin van zijns, volks. De hoge priester doet niet verzoening voor de zonde van de wereld, maar voor die van zijn volk. Om hen bekwaam te maken, 2 Korinthe 3, Colossens 1, om hen bekwaam te maken tot dienaren van het nieuwe verbond. En wat daarvoor nodig is, doet hij dus. En wij zouden het opgeven. Wij zijn ons wellicht bewust dat wij onbekwaam zijn om de Heer te dienen. Maar trek u daar niks van aan. Want dat is wat de Heer ook zegt. We zouden met vrijmoedigheid tot hem naderen. Hij maakt ons bekwaam. En zo leren we het ook altijd. Hè? We moesten dat vroeger zingen. Zo, kom zo gezeid. Die begreep ik nooit. Kom zo gezeid. Moesten we zingen. Is dat in Johannes de Heer? Kom zo gezeid. Later begreep ik hem toen het werd Just As I Am. Dat is een ander lied, geloof ik. Hè? Weet de man ook weer, Just As I Am. Ja, maar hoe heet die zanger? Beverly Shea, dan weet ik het. George Beverly Shea. De huiszanger van Billy Graham. Ja, Just As I Am. Zong hij aan het eind van de evangelisatiedienst. Zo staat het met ons voor. Wij zijn in de wereld van huis uit overgegeven aan de macht van de zonde. God heeft ons losgelaten. Maar zegt, je weet waar ik ben, je weet waar je me kunt bereiken. En als je gaat buiten de legerplaats, zou ik bijna met Mozes zeggen, men zou het aangezicht des Heren zoeken, niet in, maar buiten de legerplaats. Alle die de Heer willen dienen, uit buiten de legerplaats, want daar staat het ten de samenkomst. Daar zal men de Heer dienen. En dat is het tegenwoordige werk van Christus. Niet iemand, de Heer is niet degene die ons een positie geeft, zeggen met opzet, omdat het juist altijd zo andersom geleerd wordt. Hè. De Heer geeft ons niet een positie in de wereld. De Heer geeft ons een positie in een nieuwe schepping. Heel groot gezegd. Iets smaller, de Heer geeft ons een positie niet in de wereld, maar in de gemeente. In zijn werk, en dat werk is niet in de wereld. Heb je dat? Onze plaats is in de gemeente. En zelfs voor zover wij werkelijk een functie hebben om uit te gaan, bijvoorbeeld, het zou kunnen om het evangelie te prediken, dan nog is dat een gemeentelijke functie. Dat wil zeggen, is gericht op de opbouw van de gemeente en dus gericht op het roepen van mensen die de waarheid zoeken uit deze wereld, opdat ze daarbuiten die waarheid niet alleen zouden vinden, maar vooral zouden verstaan en opdat die waarheid hen vrij zou maken. Nou, meer daarover vanavond.